Ik wilde graag met u lezen uit Openbaring 20, vanaf het 11e vers tot en met 21 vers 8. Openbaring 20 vers 11 tot en met 21 vers 8. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrij, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Geliefde vrienden en vriendinnen, het thema voor deze avond is een hoogst aangrijpend thema. Het is ook een thema wat iedereen aangaat. Bij alles wat onzeker is in ons leven, is één ding 100% zeker. Het is nog maar even en u en ik staan voor de rechter van hemel en aarde. We zijn hier maar een ogenblik. Het kan ook ieder ogenblik gebeuren. Onverwacht, jong, in de kracht van ons leven, oud, maar het gebeurt. En nu wil ik dit thema graag met u gaan bezien. En dan vanuit drie aspecten. De oordeelsdag, nu. Het is een list en een truc van de duivel om die dag ver weg te stellen. Ergens aan het eind. aan het eind van mijn leven, maar dat duurt nog lang. Als je dat gevoel hebt, dat geeft je een aardig, rustig gevoel. Als mensen de tijding krijgen, wat ik in mijn pastorale werk ook wel meemaakte, dat je mensen moest bezoeken, nog hooguit 3 of 4 weken hebt u te leven. Hoe mensen dan reageren. Aangrijpend vaak. Eén, mevrouw staat me helder voor de geest. Toen ze thuis kwam, was ik ook thuis bij haar. Ze had de tijding gekregen. Het is ook uitgekomen. Binnen 3 weken was ze in de eeuwigheid. Kinderen kwamen thuis. Een jongen van 19, 2 meter, viel zijn moeder huilend om de hals. Die ene boodschap van de dokter, mevrouw. Nog 3 à 4 weken. Veranderde alles. En het zou best kunnen zijn, vrienden, dat hier vanavond mensen zijn die minder hebben dan 3 of 4 weken. Het zou best kunnen zijn dat hier vanavond mensen zijn die voor het laatst op aarde het evangelie horen. En 1 keer is het de laatste keer. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dat hoeft u helemaal niet bang te maken. Daar ben ik vanavond ook niet voor gekomen om u bang te maken. Hoewel, als u nog onverzoend en jij en nog onbekeerd hier bent, dan hoop ik eigenlijk toch wel dat de schrik er goed in komt. De schrik des Heren. Paulus zegt het toch, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat is Bijbels. Dat is noodzakelijk dat u bewogen wordt tot het geloof. 3 aspecten. De oordeelsdag nu. De oordeelsdag bij het sterven en de oordeelsdag bij de wederkomst. De oordeelsdag nu. Het is vandaag oordeelsdag nu. En God heeft ons hier gebracht om daarbij stilgezet te worden. Want misschien hebt u daar en hebben jullie daar vandaag nog niet aan gedacht. Gods oordeel over jouw leven nu. Wat denk je van jezelf? Als je vanavond voor God verschijnen moet, hoe is het dan? Geef eens eerlijk antwoord in je hart. Ben je dan gered? Ben je vrijgesproken? Ben je in het gericht van God geweest? Want dat zijn de hoofdzaken, nu. Het moet nu gebeuren. Niet morgen. Niet een keer. Maar nu. Nu moet jij geloven. Echt diep. Met smart geloven. Zoals die moeder het geloofde. Ik heb kanker. Nog 3 weken. Het is veel erger als je buiten Christus leeft. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Wie niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Laat dat eens tot je ziel indringen. Reeds veroordeeld. De toorn Gods blijft op hem, op haar. Oordeelsdag is het nu. Nu moet jij geloven dat je verdoemelijk bent. Hé, wat een zwaar woord. Toch is het zo. Vervloekt. Dat is verdoemd. Is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, wees eerlijk. Zie jij jezelf zo? Kijk, de duivel heeft best graag dat je gelijk naar Jezus gaat. En dat je gelooft dat je behouden bent. En zo houdt hij je zoet. Met de dwaze maagden. Tot het voor eeuwig te laat is. Want de duivel zoekt je ondergang. En de duivel is vroom. Hij is orthodox en hij is gereformeerd. Hij is van alles. Maar God is waarachtig. En zijn woord is waarachtig. En zijn geest leidt in alle waarheid. En als God met jou, met mij, afrekent, dan komt de werkelijkheid aan het licht. En de werkelijkheid is, je bent vervloekt. Je staat doodschuldig. Je geweten, door Gods geest geopend, klaagt je aan. De aanklager. Zo zegt onze catechismus dat toch ook, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen daarvan gehouden. Dat moet je geloven. En dan echt, zoals je het gelooft als de dokter zegt dat je kanker hebt. Het geloof is de werking van de Heilige Geest, die je voor het gericht haalt, die het werkelijk maakt. Dat wat je misschien al 100 keer gehoord hebt. 1000 keer. En je ging weer vrolijk de kerk uit. Vervloekt. En niet en nooit vrijgesproken in Christus. Oordeelsdag is nu. Ik betrek jullie nu voor Gods gericht. Nu. En ik klaag jullie aan. Niet ik. Ik val weg. Mezelf ook. God. God klaagt ons aan door zijn wet. Gij betrekt mij in het gericht. We staan nu voor de rechtbank van God. En wat is Gods oordeel over jou, over mij? nu. Oordeelsdag, nu. De straf, het vonnis. Is dat doorgedrongen in je hart? De dood. Eén ademtocht. Eén hartslag. En de dood is daar, nee. Dat is de dood. Niet althans, dat is er maar een stukje van. De dood is dat je van God gescheiden bent. Dat je dood bent voor de dood. Dat je dood bent voor het gericht. Dat je dood bent voor de eeuwigheid. Dat je dood bent voor Christus. Dat is de dood. Dat je de vreselijkste dingen uit de Bijbel horen kunt. En je verblikt of je verbloost niet. En dat je de heerlijkste dingen uit Gods woord vernemen kunt. En het doet je niks. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken, zegt de Heer Jezus. Bij de kinderkens die op de markt spelen. O, hoeveel kerkmensen zitten elke zondag in de kerk 2 keer. En ze maken er een spel van. Ik heb u klaagliederen gezongen. Maar je hebt niet geweend, jullie. Ik heb u op de fluit gespeeld. En je hebt niet gedanst, jullie. Oordeelsdag nu. Weten jullie echt hoe jullie bij God op dit ogenblik staan aangeschreven? De straf. Vind je die te zwaar? Denk je daar wel eens over na of zeg je, ach, als ik daarover na ga denken, dan word ik gek. Weg maar. Niet weg. Helpt toch niks. Die struisvogelpolitiek. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. De straf, de dood, in al zijn eeuwige, oneindige verschrikking, de hel. Dat is de straf. Omdat je zonde zo oneindig vreselijk is. Zie je niet, hè, of wel? Want dan gaat het goed als je dat ziet. Dat je zonde erger is dan de straf. Dat als God jou zou wegwerpen. Dat hij volkomen gelijk heeft. Weg. Werpelijk. Of niet? Vecht je dat tegen? Je komt nooit een steek verder, hè? Veel mensen komen nooit een steek verder. Weet je hoe dat komt? Ze blijven maar vechten tegen God. Natuurlijk moet je dat verliezen. Je moet het een keer verliezen. En wat gelukkig als je het vanavond verliest. Als daar je ogen echt voor opengaan. Ik ben Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Er is voor mij maar één weg. Dat is genade. Een advocaat, die is er. Er is er één die in het gericht van God ging hangen. Geen zonde gekend. Geen zonde gedaan. Kent u hem? Kennen jullie hem? Geloven jullie in hem? Wie in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Een mens voor wie het oordeelsdag is geworden. Een mens die op Christus ziet als een veroordeelde, een verdoemelijke, goddeloze. En dan gelooft wat ongelooflijk is en toch waar. Hij droeg mijn zonde. Hij nam weg mijn dood. Hij hing daar voor mij. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Vrij. Vrij en blij. Hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hoor je het? Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het geloof maakt je vrij. God spreekt je vrij. En het maakt je onuitsprekelijk blij. Een onuitsprekelijke vreugde. Een vreugde waarvoor woorden tekortschieten. Een vreugde die het beginsel is van de eeuwige blijdschap. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Een vreugde die je ten diepste nooit meer kwijtraakt. Eeuwige blijdschap zal op uw hoofden zijn. Dat zijn de hoofdpunten van de oordeelsdag. Nu. De zekerheid in je hart. Door Gods geest, dat Christus voor jou gestorven is, geeft de ware vrijheid, geeft de ware blijdschap. En dat is ook het enige. Dat is ook het enige. Iets anders is er niet waar je op bouwen kan. Jezus alleen. Oordeelsdag nu. Zijn jullie vrij? Weten jullie iets van die blijdschap? En als God je vanavond komt halen, mag je dan naar huis? Neem dit toch alsjeblieft mee. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard je niet. Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Op het ogenblik dat je oprecht gelooft, heb je het. En dat neemt niemand, geen duivel, niemand je ooit meer af. Het kan zijn dat er tijden in je leven zijn dat je dat niet kan zien. Dat je dat niet kan geloven. dat je soms zo diep ellendig voelt en zo ver van God voelt. En dat de duivel voortdurend tegen je zegt, wat verbeeld jij je wel niet? Je maakt jezelf maar wat wijs. Maar dat neemt niet weg dat het blijft staan. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Mijn schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Want, lieve vrienden, de zekerheid van je zaligheid is niet afhankelijk van wat je voelt en van je toestand op een bepaald ogenblik. Eén voorbeeld. De verloochening van Petrus. Jij was toch ook met Jezus? Ik ken die mens niet. Houd erover op. Ten slotte met vloeken en met zweren. Ik ken hem niet. En wat had Christus gezegd en ook waargemaakt? En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat lijkt tegenstrijdig, hè? Met vloeken en zweren Christus verloochenen. En toch een gelovige blijven. Dat lijkt het, maar dat is het niet. Want het geloof, als je het hebt, kan je nooit meer kwijt. Het is gelijk de liefde. De liefde Gods. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Hij kon hem toch niet missen. Had gelogen. Een gelukkige leugen. Hij kende hem wel. Had hem wel lief. Hij was wel een gelovige. Dat is verschillen. Er zijn helaas ook veel mensen die zeggen dat ze het zijn. En ze zijn het niet. Er zijn soms ook wel mensen die op bepaalde tijden van hun leven, zijn de beste niet, zeggen, ik ben het niet, maar ze zijn het wel. De liefde vergaat nimmer meer. Oordeelsdag nu. Dat is de hoofdzaak eigenlijk. En dat kan geen uitstel leiden. Dat jij nu vlucht tot het Lam God dat de zonde ter wereld wegneemt. En ik heb een bevel aan jullie. Van Gods wegen. Een bevel. Een bevel mag je niet ongehoorzaam zijn. En wee je als je dat bevel ongehoorzaam bent. En wat is het bevel? God heeft jullie en mij hier vanavond samengebracht. En als dienaar van God beveel ik jullie. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Nu. Een bevel. Onze Vader, lees het maar na in de Dordtse leerregels. Zeggen het ook zo, dat God zijn evangelie zendt wanneer hij wil, tot wie hij wil. Met bevel van bekering en geloof. Met bevel. Ik heb vanavond in Gods naam dit bevel aan jullie. En wie dit bevel gehoorzaamt, gaat over van de dood in het leven. En wordt vrijgesproken van schuld en straf. En ontvangt het recht, het goddelijk recht, door Christus verdiend, op het eeuwige leven. Ik heb ook een goede raad. En die raad neem ik natuurlijk uit de Bijbel. Als dienaar van Gods woord. Die vind je in het laatste Bijbelboek. En die komt daar tot mensen die door Christus worden veroordeeld. Omdat ze lauw zijn. Jullie zijn niet koud, jullie zijn niet heet, maar jullie zijn lauw. Daarom zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Dat is mijn oordeel. Wat is Christus' oordeel op dit ogenblik over jou en mij? Lauw, bah. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ik raad u, zo goed is Hij, voor jou vanavond. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. En witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden. En de schande, uw naaktheid, niet geopenbaard worden. Ik raad u, ik raad jou, dat jij van mij koopt, zonder prijs, zonder geld, gratis, voor niets. Goud, hemelsgoud, gerechtigheid, die redt van de dood. Door hem verdiend, aan jou aangeboden, in het evangelie. Witte klederen, je oude plun je uit. Naakt kom je voor God, je schaamt je, dood. En hij bekleedt je, met de klederen van het heil, en de mantel der gerechtigheid. En je staat voor God, alsof je nooit zonde had gekend, of gedaan. Ik eindig dit punt met een gebed. Ik bid jullie van Christus wegen. In de naam van de Heer Jezus bid ik jullie vanavond. Laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend, nog gedaan heeft, heeft Hij zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Laat u met God verzoenen. Dat bid ik van Christus wegen. En als je dan nog niet gelooft, als je dan nog zulke kwade gedachten van de Heer Jezus vast wil houden, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Hoe zult gij ontvlieden, indien ge op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? Nu is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Sterven, zei ik jullie, is zeker. Alleen het tijdstip niet. Wat gebeurt er precies? Dat is onze tweede gedachte. Als je sterft. Ik heb dat in mijn ambtelijk leven vaak meegemaakt. Dat een mens overgaat van de tijd in de eeuwigheid. En de meeste keren dat ik dat meemaakte, maakten de mensen dat zelf niet meer bewust mee. Waren ze in coma? Waren ze niet meer bereikbaar? Meestal. Niet altijd. Ik hoorde eens van een oude vriendin. Dat heb ik niet zelf meegemaakt, maar het komt wel uit de praktijk. Dat er een echtpaar was man en vrouw die allebei God vreesden. En de vrouw was een sterk gelovige, zei ze zelf niet, maar ze had een diepe, door God gewerkte zekerheid in haar hart, dat haar zonden vergeven waren en dat ze in Christus rechtvaardig was. Dat haar staat voor de eeuwigheid vast lag, roeping en verkiezing vastgemaakt. En haar man was een gekrookt riet en een rokende vlaswiek, die wel heel erg jaloers was, op de goede manier, op zijn vrouw. Maar die man leefde toch heel dicht bij de Heere. Hij leefde ook heel nauwgezet. En in de vrucht van zijn leven was het heel duidelijk aan welke kant hij stond. Maar hij droeg het licht op de rug. Anderen zagen dat heel goed. Hij zelf heel weinig. Maar toen hij lag op zijn sterfbed, was hij bij vol bewustzijn. Maar zeer zwak. En zijn vrouw, die absoluut zeker was van zijn eeuwig behoud, er was bij haar geen enkele twijfel over haar man. Vroeg alleen maar dit: man, als je de poort ziet opengaan, wil je dan je hand opsteken? Praten kon hij niet meer. En vlak voordat hij de laatste adem uitblies, kwam de glans van de hemel op zijn gezicht. En hij stak zijn hand op. En hij was thuis. Een mens komt waar hij wezen wil. Wij gaan naar ons eeuwig huis. Sterven is erven. Je sterfdag is je bruiloftsdag. En als het goed gekomen is tussen God en jouw ziel, dan zijn er wel eens ogenblikken in je leven geweest die je nooit vergeten kan. Als de Heer Jezus jouw zonde wegkust. En er iets in je hart gekomen is van die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Op dat ogenblik kon je ook diep verlangen om nooit, nooit, nooit meer te zondigen en altijd bij de Heere te zijn. En deze zaken maken je toch een vreemdeling op deze wereld. Een pelgrim op reis naar het hemels Jeruzalem. Henoch dan wandelde met God. Ik heb het wel eens zo uit horen leggen. Het zou best kunnen dat Henoch wel eens tegen de Heere zei: Heere, ik hou het hier niet meer uit. Ik verlang zo naar u. Dat de Heere zei: kind, kom dan maar naar huis. Je plaats is klaar en de deur is open. Hij was niet meer. Hij was waar hij wezen wilde. Want hij wandelde met God. Sterven is het mooiste wat er is. Dan leg je een lichaam van zonde en dood af. En dan ontmoet je je liefste. Je wordt geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Maar je kende hem al, als je redder. Je hebt hem in geloof aan het kruis zien hangen. En je hebt zijn stem gehoord in je hart. Mijn schapen kennen mijn stem. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. En hij heeft jou zijn liefde betoond, betuigd. Ik heb jou lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom ben ik ook voor jou gekomen. Ben ik ook voor jou gestorven en opgestaan. En ben ik ook bezig een plaats te bereiden voor jou. En op de een of andere wijze had hij je allang duidelijk gemaakt. Wat hij zijn discipelen beloofde. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats zal bereid hebben, zal ik weder tot u komen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ach, misschien zijn er best tijden in je leven geweest dat je zo bang was. En dat je zoveel strijd had. En dat je zo diep gevallen bent. En dat je jezelf verder dichter bij de hel voelde dan bij de hemel. Dat kan. En wie de levensloop van vele pelgrims nagaat, ziet dat dat zo ging. Maar er zijn toch ook ogenblikken geweest dat je kon zingen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik heb het vorig jaar nog zo kennelijk mee mogen maken met mijn eigen moeder, 84 jaar. Zo vaak geslingerd, zo vaak benauwd. Maar de laatste maanden van haar leven. Zo'n krachtig getuigenis van Gods liefde in haar ziel. Een rust en een troost die de wereld niet geeft. Pelgrims komen thuis. Het oordeel ligt achter je. Hier heb je het oordeel aanvaard. Hier heb je iets van de vrijspraak in je hart en geweten ontvangen. En in die ontmoeting tussen God en jou wist je het ook zeker. Ik bedrieg me niet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is vaak bestreden. Menig keer aangevochten. Maar hij kwam altijd terug op zijn eigen werk. Hij laat immers nooit varen wat zijn hand begon. En als je dan sterven gaat, ga je erven. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Het oordeel ligt achter ons. En de eeuwige heerlijkheid ligt voor ons. En de blijdschap waarvan we hier het beginsel voelden, zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En onze ziel zal haar plaats innemen onder de geesten der volmaakt rechtvaardigen. En zal eeuwig juichen voor de troon. In een zaligheid, in een vreugde. Die geen oog gezien, geen oor gehoord, in het hart van een mens niet opklom. Die al ons begrip en verstand verre te boven gaat. En toch, droppels van die oceaan van goddelijke liefde. Een eeuwige vrede was hier in ons hart. Helemaal vreemd is het niet. Maar hoe anders, vrienden, als je in je zonde sterft. Hoe dan ook. Een mens die de waarheid zo goed geweten heeft. en die het helemaal niet lichtvaardig opnam. O nee, oude schrijvers misschien heel goed kende. En er misschien nog heimelijk wel een beetje trots op was. Ik neem het zo licht niet, ik ben zomaar niet bekeerd. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen bekeerd. Iedereen pakt het zomaar. Ik niet hoor. Ik zou me niet graag bedriegen. Doe je wel. Je ben je voortdurend aan het bedriegen. Dan laat je helemaal inpakken door de duivel. Een zware duivel. De duivel is ook loodzwaar. Heeft maar één doel. Dat je niet gelooft. Oprecht in Christus. En als hij een beetje trots kan maken op je ongeloof. Zodat je heimelijk zelfs nog wat gaat verheffen. Boven die mensen die het zomaar geloven. Dan heeft de duivel de grootste schik. En als je naar de kerk geweest bent. En je gevoel is versterkt. Dat is maar voor een enkeling. Dat zal voor mij wel niet wezen. Hij gaat rustig verder. Hij heeft de duivel zijn doel bereikt. Maar denk dan nog eens even, lieve vrienden, aan wat ik net zei. Ik beveel jullie, geloof in de Heer Jezus Christus. En ik raad jullie dat je van hem koopt goud. En ik bid jullie van Christus wegen. En wees van één ding overtuigd. Dat alle zonden die je hebt, maar klein zijn vergeleken bij die ene allergrootste zonde. Je ongeloof. Het bloed van Christus onrein achten. En God voor een leugenaar uitmaken. En de Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloofd hebben. Want al je zonden worden in één keer uitgewist en volkomen vergeven op het ogenblik dat je in Christus gelooft. Want wie in hem gelooft, heeft vergeving. Heeft het leven. En nooit, nooit kan iemand je dat meer afnemen. Er staat niet: wie in mij gelooft, voelt vergeving. En voelt het leven. Er kan veel verschil zijn tussen geloof en gevoel. Het kan zelfs tegenovergesteld zijn. Maar het geloof bedriegt je niet. Het echte geloof. Want dat verenigt je met Christus. En geeft je deel aan Christus. En alles wat hij heeft en geeft en belooft. Alles. Alle beloften Gods zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Maar als je dan zoveel weet en zoveel hebt, maar dat ene niet. Het ware geloof in Christus. Dan moet je wegdragen hetgeen door het lichaam is geschied, nadat je hebt gedaan. Het zij goed en het zij of het zij kwaad. Maar op die dag dat je geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus, in je ongeloof, heb je één groot eeuwig probleem. Je dacht hier nog dat je wel goede dingen deed. Misverstand, bedrog, zinsbegoocheling. De duivel heeft je zinnen verblind. Is bidden dan niet goed? Nee. zoals jij het doet, niet. Is kerkgaan dan niet goed? Nee. Zoals jij het doet, niet. Is bijbellezen dan niet goed? Nee. Zoals jij het doet, niet. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En alles wat buiten Christus en het ware geloof in hem geschiet is verdoemelijk. Vuil, vies, smerig, ikgericht, niet Godgericht. Al je gerechtigheden en wegwerpelijk leed. Al die kerkdiensten, al die preken, al die gebeden komen dan allemaal terug. Ik heb geroepen, zegt de Heer, maar je hebt niet geantwoord. Ik heb je bevolen, maar je hebt niet gehoorzaamd. Ik heb een dienstknechten tot je gezonden, maar je hebt ze gedood. En ten laatste zond hij zijn zoon, welke zij genomen hebben, en hebben hem gedood. Deze Jezus, welke gij gekruisigd hebt, dat brengt Gods geest persoonlijk bij je thuis. Jij. Mijn zonde hebben Christus gekruisigd. En nu is het te laat. Als je daar pas achter komt, voor de rechterstoel van Christus, als je staat voor de rechter, die jou verkondigd is als redder en door jou is versmaad, veracht. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ze hebben van de broden gegeten. Maar hem, het brood des levens, lusten ze niet. Ik ben het brood des levens. Hebben jullie hem gegeten, vrienden? Weten jullie hoe zijn lichaam smaakt, geestelijk? Kennen jullie de smaak van zijn bloed? Als al deze dingen je vreemd blijven, die op die grote zaligheid en die heerlijke zaligmaker geen acht geeft en duizend smoesjes verzint om je ongeloof goed te praten, zijn we ook sterk in. Vooral in onze gereformeerde gezinden. Overspel is zonde, vloeken is zonde. En dat is het. Maar ongeloof schijnt geen zonde te wezen. Dat hoor je maar zelden bestraffen. Wat is dat vreselijk? Wat is dat erg? Dat de ergste zonde ongemoeid gelaten wordt. Och mocht, och mocht, och mocht er een sfeer gekweekt wordt waarin God de schuld krijgt en toch nooit heeft. Op de oordeelsdag is volstrekt duidelijk waar de schuld ligt. En dan zal jij zien, 100% helder, dat de schuld bij jou ligt. En dan komt alles terug openbaar tussen jou en je rechter. En die was er altijd. En die zag tot op de bodem. En die kende je totaal. Die kan je helemaal niets wijsmaken. Zijn oordeel is volmaakt, rechtvaardig. Maar wees ervan overtuigd, vrienden, dat als je nu niet gelooft in Christus en altijd maar zo doorgaat en sterft in je ongeloof, dat je dan zult horen: gaat weg van mij, Gij die de ongerechtigheid werkt. En dat naar de mate van je zonde, je verdoemenis, rechtvaardig is. En dat de hel de plaats van de verdoemde zielen, een oneindig vreselijke plaats is. Sterven, verdoemd worden, verloren gaan, voor eeuwig verloren. Ik moet ineens denken aan die man in mijn eerste gemeente. Het was een vloeker en een spotter. En zijn vrouw mocht eigenlijk niet naar de kerk van hem. Eén keer dan. Zou wel graag twee keer. Maar 's middags moest ze met hem mee. En dat heeft ze een poos maar gedaan. En als ik er eens op bezoek kwam, dan vlogen de vloeken om mijn oren. Wat ik zelden of nooit meemaak. Daar wel. Die man werd ziek. Erg ziek. Hij zou beter worden natuurlijk. Toen ik bij hem kwam in het ziekenhuis. En ik was wel geen dokter, maar zelfs ik kon wel zien dat die man niet beter werd. En ik heb hem ook ernstig gewaarschuwd. Dat hij ook met het andere moest rekenen. Nou ja, ik mocht eigenlijk nauwelijks bij zijn bed blijven. En daar is een wonderlijke omslag gekomen. Toen het door ging dringen tot het sterven. Op een gegeven moment geloofde hij dat echt. En hij ging naar huis om te sterven. Hij woonde vlakbij ons. En ik kon niet vaak genoeg meer komen. Ik was altijd welkom. Maar één ding was oneindig vreselijk en aangrijpend. Hij was onbereikbaar voor het evangelie. Hij riep bijna constant: voor mij niet meer. Voor mij niet meer. Ja, maar jongen, die moordenaar dan. En Manasse dan. Voor mij niet meer. En in die ontzettende angst, die zielenangst, is hij gestorven. Ik oordeel niet. God is rechter, die het beslist. Maar soms hebben mensen voorproefjes van de hel. Soms hebben mensen in hun ziel al de wetenschap wat hen wacht. Zoals Gods kinderen de voorsmaken hebben van de hemel. Oordeelsdag. God ontmoeten buiten Christus. En dan weggedaan worden in de plaats van de verdoemde zielen. En wie zal kunnen beschrijven wat dat voor een vreselijke plaats is? En dan in de derde plaats, vrienden, de oordeelsdag bij de wederkomst. Ik spreek nu niet over de wederkomst als zodanig. Dat is een thema apart. Maar het aspect van de oordeelsdag. Als jullie ziel verlost is en bij Christus is. En ik weet niet hoe lang. Al geleefd heeft in de volmaakte aanschouwing van God drieënig. In het kennen van God zoals ook jij gekend bent. In het volmaakt heilige verlangen naar de wederoprichting van alle dingen. En de volmaakte verheerlijking van al Gods deugden. Als je ziel in de hemel is, maakt ook dat je verlangen uit. Ook dat. Want je hebt maar één volmaakte, alles beheersende begeerte. Dat God verheerlijkt wordt in al zijn aanbiddelijke deugden en eigenschappen. daarbij eeuwig vol van. En dat is haast nog niet in te denken. En toch wel eens iets. Misschien zijn hier ook wel mensen die wel eens ogenblikken hebben gehad dat ze helemaal vol waren. Ach, misschien mag ik het eens vertellen. In een van de gemeenten die ik heb gediend, is het mij eens overkomen dat ik 's morgens al vroeg wakker was. En jullie mogen best weten, ik zie tegen de preekstoel op. Ik zie er ook wel eens naar uit, maar ik zie er vaak ook tegenop. Wie klimt die berg des Heren op? Maar die morgen was het nu eenmaal anders dan anders. Totaal anders. Een groot verlangen, ik kon nauwelijks wachten tot tijd was. Ik kon het niet begrijpen, maar het was zo. En ik moest die dag 4 keer preken. 9 uur, 11 uur, 3 uur, 7 uur. De 2 morgendiensten, dezelfde tekst. Nooit dezelfde preek, maar wel dezelfde hoofdlijn. Die dag was een dag van bijzondere ondersteuning. Het preken was een groot vermaak. En er lag in de gemeente een diep beslag. Van voelbare aanwezigheid Gods. En ik kwam verwonderd thuis. En ik dacht, het kan vanmiddag niet beter zijn. En toch had ik klein van God gedacht. Want die middag was het nog beter. Voller. Heerlijker. En aan het eind van de dienst kwam er een man uit zijn bank. En ik kende die man goed. Het was een gewone man. Geen vreemde man. Maar hij kwam uit zijn bank en hij riep uit: ik ben zo vol. Ik ben zo vol. En hij ging de consistorie in. En daar heeft hij op ons gewacht. En we kwamen de consistorie in. En toen deed hij spontaan een gebed. En daarna ging hij heel rustig naar huis. Vol. Hier op aarde soms vol. En een van mijn ouderlingen begon te huilen. En hij zei: ik heb vanmorgen de Heere zo mogen smeken om een opwekking. En nou krijgen we dit. God doet wonderen. Ook nu nog, vrienden. Hij maakt een mens wel eens vol. Straks eeuwig vol. Ook van het verlangen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Dat verlangen leeft hier in je hart. Als Christus je liefste is. Als jij de bruid bent. En hij de bruidegom. Want de geest en de bruid zeggen kom. Maar het is ook zo vaak ver weg. En het is soms zo lauw. Maar degenen die hierboven zijn, de bruid hierboven, zijn eeuwig vol. Van dat volmaakte verlangen. Kom, Heer Jezus. Ook zijn komst om te oordelen. Op de wolken des hemels. Vervult de zielen van de volmaakt rechtvaardige volmaakt. En toch is er een eenheid tussen de strijdende en de triomferende kerk, ook in dat verlangen, maar het is hier nog zwak. En vaak getemperd door vele zonden, maar daar ongetemperd en onverzwakt. En dan op die grote dag, dan komt hij. Ziet, hij komt op de wolken. En alle oog zal hem zien. De oordeelsdag. En dan zal ieder mens op deze wereld in zijn geweten gevoelen dat die dag er is. Op die dag zijn er geen ongelovigen meer. en zijn er ook geen anders gelovigen meer. Op die dag wordt het ongeloof en bijgeloof en vals geloof het masker afgerukt. Want alle oog zal hem zien die zij doorstoken hebben. Alle oog, ieder mens. De zee zal haar doden weergeven, de graven worden geopend. En over heel de wereld zichtbaar zal die grote witte troon zijn. Denk niet te klein van Gods almacht. Vraag niet met je kleine domme verstandje hoe dat kan. Wat gebeurt? En ik zag en zie een grote witte troon. En één daarop, voor wie de hemel en de aarde wegvloden. Dan is er alleen die troon en de mensheid voor die troon. De complete mensheid, vanaf Adam tot de laatstgeborene toe. Miljarden, miljarden. Nu op dit moment ruim 6 miljard mensen op deze wereld. Vanaf het begin der schepping tot de laatste ziel. En dan zal op datzelfde ogenblik het onderscheid volmaakt zichtbaar zijn. Degenen die dan nog leven in een punt des tijds, zullen zij van sterfelijk onsterfelijk worden. En Gods kinderen zullen blinken gelijk de zon. Hun lichamen opgewekt, verenigd met hun ziel, vertonen de glans van eeuwige heerlijkheid, van zuiverheid, van majesteit. We zullen hem, Christus, gelijk wezen. En de engelen Gods zullen de uitverkorene Gods verzamelen. En die grote gemeente, een schare die niemand tellen kan, zal met Christus zitten in zijn troon. En wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Er staat wie bezig is te overwinnen. Je bent nog in de strijd, maar je bent bezig te overwinnen. De overwinning is eeuwig zeker. Het is volbracht. En als je in Christus gelooft en jij zijn bruid bent, zal ook jij met hem zitten in zijn troon. Weet ge niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet ge dat niet, zegt Paulus? De heiligen zullen de wereld met Christus, met hem verenigd, in zijn troon oordelen. Vraag niet met je kleine, domme, duistere verstandje hoe dat kan. Degenen die God kennen, weten dat God alles kan. En dat alles wat in Gods woord staat, tot de laatste letter, volkomen vervulling zal krijgen. En dan is het onderscheid voor ieder zichtbaar. 2 op 1 bed. De 1 aangenomen. Met Christus in zijn troon. En de ander verlaten. Buiten Christus. Tegen Christus. Voor de troon. Alle bloedbanden, alle aardse banden, zijn dan voor eeuwig weg. Ze bestaan niet meer. Man en vrouw, ouder en kind. Dat zijn banden voor de tijd. Er blijft maar één band eeuwig over. Als man en vrouw verenigd zijn in het drievoudige snoer. Zoals die oude man waar ik wel eens spreekte, het gebed deed. En die man nam juist ware mee naar de hemel. Zo'n hemels gebed. Toen had hij zijn vrouw pas verloren. En toen vroeg ik, hoe is het? En hij glunderde helemaal. Hij zei, het gaat best. Een paar nachten voordat ze stierf, maakte ze me wakker. En ze zei, man, je weet, we hebben een goed huwelijk gehad. En hoeveel ik van je hou. Maar ze zei, ik hou veel meer van Christus. Ik verlang zo naar hem. En hij zei met veel indruk, ik dacht er net zo over. We waren het eens. En we waren één. Die man juicht nu ook al voor Gods troon allang. Maar het zijn wel kostelijke ontmoetingen. Ook in je ambtelijk leven. Als je zulke dingen hoort en je voelt tot in het diepst van je ziel de echtheid, de eerlijkheid, de teerheid. Met Christus in zijn troon. En dan begint het grote gericht, ja. De bruid van Christus zal volmaakt aan zijn kant staan. Volmaakt. De eenheid en de vereniging is volmaakt. Hier ligt er vaak wat tussen. Zonde, ongeloof, strijd. Daar nooit meer. Er ligt nooit meer iets tussen. Tussen Christus en jou. Dat zijn toch je gelukkigste ogenblikken. Die heb je toch wel eens. Als je echt hem toe behoort. Dat er niets meer tussen ligt. Wat zei de oude Lodestein. Hier en komen geen onvromen. Hier komt zelfs geen vrome bij. Groot nog kleine, maar alleene. Ik en Heer Jezus, gij. En dan worden de boeken geopend. Dan komt alles openbaar. Wat er in het vlees, je lichaam, je leven gebeurd is. Niet alleen je daden, ook je gedachten, je begeerten, heel je wezen is naakt en openbaar voor ieder tot een eeuwig afgrijzen. De hel is een plaats van eeuwig afgrijzen. Onuitsprekelijk woorden schieten tekort. Onbeschrijfelijk de plaats der verdoemde. Je weet alles. Het valt oneindig tegen. En de boeken werden geopend. Er bleef niets verborgen. De geveinsdheden van de mensen, zegt onze belijdenis, komen dan ten volle openbaar. En als dat oordeel voorbij is, hoe lang, ach God, heeft de eeuwigheid. Dan wordt de poel geopend, die brandt van vuur en zilver. En dan zullen ze geworpen worden in die poel, de duivel, zijn engelen en ieder mens die hem verkoos boven Christus. En dan zal God verheerlijkt worden in de deugd van zijn recht. Want dan zal niet één schepsel kunnen zeggen dat God oneerlijk was. Verdient. En de rook van hun pijniging ging op tot in alle eeuwigheid. 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 O lieve vrienden, wat zal dat zijn? De eeuwigheid. Buiten, eeuwig, buiten. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En de elementen zullen brandende vergaan. Vraag mij niet hoe het gaat. Vraag mij niet hoe het kan. Maar weet één ding. Dat God almachtig is. En de elementen zullen brandende vergaan. En de aarde wordt door vuur gezuiverd. En ik zag het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende van God uit de hemel, als een bruid versierd voor haar bruidegom. Volmaakt, eeuwig vol, eeuwig één. Er is één psalm, er zijn er meerdere, maar één psalm die mij vaak met heimwee heeft vervuld. En die willen we gaan zingen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. 69, vers 14.